onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 75, de versen 1 en 4. U loven, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist. 75, 1 en 4. Laten wij samen het woord van de Heere openen en we lezen daaruit Matteüs hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 12. Matteüs hoofdstuk 7 en we lezen de versen 1 tot en met 12. En daar lezen wij Gods woord. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet. En werpt uw parelen niet voor de zwijnen. Opdat zij niet de enige tijd dezelve met hun voeten vertreden. En zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, dat hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Laten wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop zingen Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen mediteren over zondag 52, vraag en antwoorden 128 en 129. Zondag 52 uit de Heidelberger Catechismus, de laatste twee vragen en antwoorden. En daar belijden wij met de kerk. Hoe besluit gij uw gebed? En het antwoord is, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. En wat beduidt het woordeken amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover willen wij nu ons stellen voor het heilig aangezicht van de Heere in gebed. O Heere, u die troont in heerlijkheid en majesteit, u die alle macht hebt, van u is het koninkrijk. Tot u moet alle eer en verheerlijking komen, dat uw naam alleen alle eer en heerlijkheid zal ontvangen. En dat u die God bent die het gebed zo zeker wil verhoren. O Heer, het is tot u dat wij naderen in deze middagdienst om u te erkennen dat u goed bent, dat u God bent. En we danken u voor de gelegenheid dat wij weer samen mogen komen in uw huis. Dat wij ons mogen stellen rondom uw woord. O Heere, wat een wonder dat u het gebed wilt verhoren. En wat een troost voor uw kerk. Dat uiteindelijk zal deze wereldgeschiedenis hierop uitlopen. Dat u alle eer zult ontvangen. En dat alle tong zal belijden dat u Heere bent. En alle knie zal zich voor u buigen. O Heere, wat een zegen. Wat een troost. En wat een uitzicht geeft u aan uw volk. O Heere, wij bidden u. Wilt u ons leren te leven vanuit dat perspectief? Wilt u ons leren te leven niet bij de tijdelijke dingen, maar bij de eeuwige zaken? Wilt u ons leren te leven, niet bij wat wij kunnen zien, maar dat we mogen leven bij de zaken die wij niet kunnen zien? Want dat zijn de blijvende zaken. O Heere, wij bidden u, of u met uw geest en genade ons aan u wil verbinden, opdat wij heel persoonlijk in ons leven mogen leven met u, dat u onze God zult zijn, dat wij uw roepstem zullen horen en dat we zullen beseffen iets van uw grote genade, iets van dat grote wonder dat u gekomen bent in deze wereld om zondaren te behouden, dat we iets mogen beseffen van dat grote wonder dat u liefde bent. Daarom bent u uniek. Daarom is er niemand met u te vergelijken. Al de goden van deze wereld en al de afgoden die de mensen verzonnen hebben, zijn geen liefde. En zij zijn niet goed. En zij zoeken niet te behouden. Maar u bent de enige levende ware God en u bent gekomen om te zoeken dat verloren is. U bent gekomen om zondaren op te zoeken, want er is niemand die u zoekt, tot niet één toe. Heere, overtuig ons van deze waarheden en geef dat er voor ons een eeuwig wonder mag worden, dat u besloten hebt om zondaren op te zoeken. En zo zoekt u ons op. Zo komt u tot ons vanavond hier in uw huis. O, geef dat we zullen luisteren. En geef dat uw woord indruk op ons mag maken. O, wil met uw Heilige Geest werken, opdat het levensveranderend mag werken. Dat harten aangeraakt mogen worden. En dat mensenlevens omgezet zullen worden. Heere, met alle kennis die wij hebben en met alle godsdienstige plichten die wij vervullen, is het zo noodzakelijk dat u in ons hart komt wonen. Dat het heel persoonlijk wordt. Dat die liefde waarmee u tot ons komt, dat wij dat ook leren beantwoorden met wederliefde. En we beleiden nu dat dit niet van ons zal komen. Het zal alleen maar van u moeten komen. En dat vergroot onze schuld. Dat verontschuldigt ons niet. Nee, want u hebt ons geschapen met het vermogen om u te kunnen liefhebben. Maar dat vermogen hebben wij verdorven door onze val in Adam. En zo zijn wij dubbel schuldig. Niet alleen dat we allerlei zonden doen, maar ook dat wij u niet meer liefhebben. En zelfs uit onszelf u niet meer kunnen liefhebben. O Heere, laat dat werkelijk schuld voor ons worden. En dat wij tot u de toevlucht nemen, tot die God die belooft te horen, die gezegd heeft, bid en u zal gegeven worden, zoekt en ge zult vinden, en klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die zal ontvangen. Heere, leer ons zo te bidden. Leer ons zo alle hulp en heil van u alleen te verwachten. Wil, Heere, werken in hen die nog gesloten harten voor u hebben. We bidden u voor uw volk en kinderen. Wil hen verder leiden op de weg die naar de godzaligheid leidt. Wil ook hen leiden en licht geven die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen vinden. Wilt u hen leiden in de verborgenheid van het zalig worden. En wilt u met uw licht en waarheid ook onder ons mensenharten leiden, leiden tot u toe. We bidden zo voor de kinderen in de kerk. Geef dat ze kunnen luisteren. We bidden voor jongeren. Wilt u in hun harten werken en een beslag op hun harten leggen van de heiligheid van de Heere en van de ernst van uw dienst. Wilt u, Heere, bij de ouderen zijn, die vroeger met ons opkwamen, maar nu thuis zijn of in een verzorgingshuis leven. Wilt u hen opzoeken? Wees u hen tot een licht in hun ouderdom. Gedenk hen die weduwe of weduwnaar zijn. Hen die een lege plaats in hun gezin hebben. U weet het verdriet wat er is, we bidden u voor hen. We vragen uw genade voor hen die vader of moeder of allebei moeten missen. Vertroost hen. Wil in uw genade ieder van ons gedenken in ons persoonlijk leven. Wees ook thuis met hen die op de kleine kinderen moeten passen. Wil ook hen opzoeken met uw genade als ze met ons meeluisteren. Heere, bewaar zo onze gemeente. Werk door met uw geest. Zegen het werk van de verschillende commissies en de verenigingen. Ook het werk van de kerkenraad. Zegen de broeders met wijsheid en genade. Stel uw dienaar hier tot rijke zegen. Heere, zegen het werk van de zondagschool en allen die eraan verbonden zijn. We bidden u ook voor het verband van onze kerken, de christelijke gereformeerde kerken. Wilt getrouwheid geven aan u en aan uw woord. En breidt uw koninkrijk uit over deze wereld. Wil nog velen toebrengen tot de zaligheid. Het werk van de zending zegenen. Het werk van de Bijbelvertaling bevorderen. En wilt u uw kinderen die vervolgd en opgejaagd worden, vertroosten en versterken. En laat duidelijk uw getuigenis mogen klinken door heel deze wereld heen. Geeft u bijzonder troost aan hen die lijden om uw naams wil. En wil in genade zo uw koninkrijk bevorderen. Heere, hoor ons bidden. En wij bidden dat weten dat u de macht hebt om te horen. En dat u gewillig bent om te horen. Wij bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen wij dan zingen Psalm 115, de versen 1, 5 en 7. 115, de versen 1, 5 en 7. Geliefde gemeente, zo komen wij nu toe aan het slot van de Heidelberger Catechismus. De laatste twee vragen en antwoorden. En we lezen dat slot van het catechismus hier in deze vragen. En de catechismus legt ons uit nu het slot van het gebed des Heren. En dat vinden wij in Matthäus 6, vers 13. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dus hier leert de Heer Jezus ons hoe wij ons gebed moeten beëindigen. En dan moeten wij eindigen in God. En dan ziet u dat het gebed veranderd wordt. Nu wordt er niet meer om iets gevraagd. Nu wordt er niet meer om iets gebeden. Maar nu wordt God verheerlijkt. Nu komt er aanbidding. Nu krijgt God de eer en de lof. En nu leert de Heer Jezus ons in het stof te buigen voor de majesteit en de heerlijkheid en de macht van God, dat God een koninkrijk heeft. En wat er ook gebeurt, zijn koninkrijk zal komen. En wat er ook gebeurt, God zal de eer ontvangen waar hij recht op heeft. En elke knie zal zich voor hem buigen. En in dit laatste gedeelte van het gebed waarin de Heer ons onderwijst, geeft de Heer als het ware vleugelen aan ons om daarmee op te stijgen met dit gebed, om daarmee op te stijgen tot God en om de grootheid van God te zien en met eeuwig perspectief te zien en te zien zijn macht en zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk dat komen zal. Wat een troost. Wat een uitzicht. En wanneer u uw onmacht ziet. En wanneer u ziet dat u zoveel niet kunt waartoe u geroepen bent. Dan mag u uw bevende handen leggen op zijn macht. Op zijn kracht. Want van u is de kracht. U hebt alle macht en kracht en vermogen om mij te helpen. Om mij te verlossen. Eerst is er gesmeekt om vergeving van zonden en gesmeekt dat we verlost zouden worden van de boze. En daarnaast hebben we ook gebeden in dit gebed des Heren om onze dagelijkse behoeften. En dan aan het einde van dit gebed mag een mens van zichzelf afzien en van zijn eigen onmacht en van zijn eigen gebrek. En mag hij opzien naar de grote macht van God en mag een mens daarin rusten. En daar loopt het hierop uit dat God de verheerlijking zal ontvangen tot in eeuwigheid. En uiteindelijk loopt daar het ware gebed op uit. Dat God de eer en de aanbidding zou ontvangen. Daar is ook het gebed des Heeren ook mee begonnen. Onze Vader die in de hemelen zijt. De Heere woont in heerlijkheid. In de hemel in macht. En dan aan het einde van het gebed komt u uit waar u begonnen bent. Met de heerlijkheid en de koninkrijk en het macht van Christus. En hier is ook geen twijfel. Hier is het zeker. Het wordt gesteld. Er hoeft niet om gevraagd te worden. Er wordt gesteld. God wordt aanbeden om deze werkelijkheid. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid. Het is een feit. Of wij het geloven of niet. Of de mensen het aan willen of niet. Het is een feit. Het koninkrijk is van u. Dat betekent uw koninkrijk zal komen. Nog even, dan gaat deze oude aarde voorbij. En dan zal uw koninkrijk in volmaaktheid komen. U regeert alles, u beheerst alles. U bent bezig alles te leiden tot de verheerlijking van uw grote naam. En dan mag ook in het geloof gezegd worden en beleden worden, dat ook in mijn leven alle dingen zullen samenwerken ten goede voor mij. Dat betekent het wanneer we zeggen het koninkrijk is van u en de macht. En zo zien we hier ook in dit laatste gedeelte van dit gebed, deze slotaanbidding, daar zien we ook Christus naar voren komen. Want wanneer er gesproken wordt over, wanneer er wordt gesproken over het feit dat van u het koninkrijk is, dan hebben we het wel over het koninkrijk van Christus. En dat Christus de koning is van dat koninkrijk. En Christus heeft de macht van God laten zien toen hij de kop van Satan vermorzelde. En hij toont zijn kracht en macht in het zaligen van verloren zondaren. En dat hij zijn koninkrijk laat komen in deze wereld. Een paar vissers uit Galilea. En zij moesten gaan preken na Pinksteren. En hun prediking heeft ervoor gezorgd dat het machtige Romeinse Rijk geschud en gewankeld heeft op haar fundamenten. En uiteindelijk werd het christendom de staatsgodsdienst. Want zijn koninkrijk komt overal waar het evangelie komt. Overal waar zendelingen geweest zijn. Daar overwint het evangelie, omdat het koninkrijk van God is en de kracht is van de Heer. Daarom overwint Gods woord en Gods evangelie overal, zonder wapen, zonder het zwaard, zonder geweld. Maar de kracht is des Heren. In Toradja-land hebben wij zending bedreven. Begon in de 20e jaren van de vorige eeuw. En nu is er het dubbel aantal kerkleden in de Toradja-kerk en dan in ons eigen kerkverband. Omdat Gods kracht doorwerkt. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Dat is het koninkrijk van Christus. Dat is de macht van Christus die hij tentoonspreidt in deze wereld. En zo zien we dan in dit laatste gedeelte van een gebed des Heren, de aanbidding. Maar we zien ook hierin de pleitgronden voor het gebed. Pleitgronden die ook alleen maar mogelijk zijn door dat volbrachte werk van Christus. Dat u mag pleiten dat de Heer de kracht heeft en dat de Heer het koninkrijk heeft. Daar mag u op pleiten. Dat is een grond om op te pleiten. En zo zegt de Heere Jezus dat we ons gebed mogen eindigen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en der heerlijkheid in der eeuwigheid. Zo mogen we pleiten op het feit dat de Heere Jezus koning is. Dat hij alle macht heeft in hemel en aarde. En dat God de eeuwige koning is. En zijn koninkrijk is een eeuwige koninkrijk. Straks komt het volkomen en het gaat nooit meer weg. En hij heeft de kracht om dat te doen. De kracht. Hij is de almachtige God. Hij heeft de kracht om zalig te maken. Hij heeft de kracht om zijn koninkrijk te laten komen. Hij heeft de kracht om zondaren om te zetten en te veranderen. Hij heeft de macht daartoe, maar hij is ook gewillig om dat te doen. Gewillig, omdat hij de koning is van dat koninkrijk. En hij is een goede koning, een gewillige koning, een liefdevolle koning. Wat een pleitgrond. U hebt de kracht, Heere. U bent koning van dat koninkrijk, Heere. U bent de almachtige God. En als je kijkt in de geschiedenis van de kerk, zo vaak blijkt de kracht van God. Wat vloedgolven van geweld en van verleiding en van dwaling zijn aangespoeld, over de kerk heen gespoeld. En steeds heeft God zijn macht laten blijken op een grandioze wijze. Zoveel voorbeelden. De Chinese kerk in de jaren 70, ze dachten dat het weg was. Maar nu gaan er nergens zoveel mensen naar de kerk dan in China. Omdat God de kracht heeft en het koninkrijk. En door zijn kracht heeft hij gezorgd dat zijn zoon in deze wereld geboren werd uit de maagd Maria. Ongehoord. Maar hij doet het omdat hij de kracht heeft. En het moest ook zo zijn. Omdat die zaligmaker zondeloos mens moest zijn. Hij kon niet door een man verwekt worden. En door zijn kracht heeft de Heer Jezus de dood overwonnen. En hij is opgestaan op de derde dag. En door zijn kracht heeft hij zijn leven afgelegd. En de losprijs voor de zonde betaald. Hij heeft de hel en de zonde overwonnen. Hij heeft de schuld van al zijn kinderen op zich genomen. En die volkomen afbetaald. Omdat hij de kracht daartoe heeft. En omdat hij de kracht heeft. Heeft God ook zijn Heilige Geest uitgestort. En 3000 mensen. Die eerst meegejoeld hadden, kruisig hem. Die worden daar in hun hart gesneden op de Pinksterdag. En ze beven als rietjes. En ze zeggen, lieve mensen, wat moeten wij doen? Daar is almachtige kracht voor nodig. Hij heeft de kracht. En de kracht waarmee een dode wordt opgewekt uit het graf. Diezelfde kracht is nodig om het leven van een mens te vernieuwen. Om het in het leven van een mens te veranderen. En God toont die kracht ook onder ons. Want hij heeft de kracht. Hij kan en wil en zal arme zondaren verlossen uit de slavernij van de zonde. Pleit op deze kracht. Hij heeft zoveel van zijn kracht laten zien. In de geschiedenis. Zoveel voorbeelden. Hoe de Bijbel is verbrand en verscheurd. En geprobeerd om te vervalsen. Maar de Bijbel in volle heerlijkheid. En met volle gezag. Wordt overal erkend. Door de kerk. Door mensenkinderen. Mensen hebben de Bijbel opgepakt om te laten zien dat het onzin was. En ze zagen dat zij zelf onzin waren. En dat ze zelf onzinnig bezig waren. En ze moesten buigen voor dat machtige evangelie. Wat een kracht. Al de afgoden die mensen bedacht hebben. Niet één daarvan is een God van liefde. Niet één van al die afgoden zoekt zondaren te zaligen. Niet één zoekt de mens. Niet één daarvan betaalt voor de mens. Maar dat doet nu de Heere Jezus. Zo krachtig. Zo liefdevol. Hoe rijk. Nou, op deze kracht mag u pleiten. Wanneer u ziet dat u niet geloven kunt. Wanneer u een weg moet gaan. U denkt, hoe moet ik het doen? Hoe moet ik verder? Van u is de kracht. En die kracht is niet voor zichzelf. Hij geeft het. In ruime mate. Kracht. In overvloed. In al uw onmogelijkheid mag u zich werpen op zijn kracht. En pleiten en roepen. Om zijn kracht. Pleitend tot hem die gezegd heeft. Bid en u zult ontvangen. En God kan niet liegen. Wat een zegen. Wat een uitkomst en een ruimte om dan te bidden wat ik niet kan, Heere. Dat kunt u wel. Want van u is de kracht. En God werkt dan ook alle dingen uit tot de verheerlijking van zijn grote naam. Daarom eindigt het ook daarin. Daarom eindigt het ook dat u van u is de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dat is het laatste. En de Heere bewaart het beste voor het laatst. U is de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid, eindeloze heerlijkheid gegeven aan die God die het waard is om eeuwig geloofd en geprezen te worden. Die God van liefde, die God die mensen zoekt, die God die zichzelf gegeven heeft in zijn eigen straf om zondaren te zaligen. Die God die trouw is, die God die krachtelozen alles wil geven. Hij moet de eer ontvangen. Daarom leef jij om hem te verheerlijken. Daarom leef jij, en dat is nou ook zaligheid. Dat is nou ook het allerheerlijkste, het allerbeste. Om hem de eer en de lof en de aanbidding toe te schrijven. Dat wordt een stukje hemel op aarde. Dat is zo'n vreugde, zo'n blijdschap. Zo'n vrede ervaart u dan. Dan gaat het niet meer om jou, of om mij, of om ik, of wie dan ook. Het gaat om de Heere. Zijn eer, o wat rijk om af te zien van alles, van onszelf, mijn miserige ik. En op te zien naar zijn heerlijkheid. U zij de eer, de heerlijkheid. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Daar gaat het om. In mijn spreken, in mijn doen, in mijn houding. In mijn huwelijk, in mijn opvoeding, in mijn werk. In alles wat ik doe, verheerlijk uw naam. En zo plant de Heer Jezus het kruis midden in onze huwelijken. Midden in ons gezinsleven. Hij moet verheerlijkt worden. Hij die verzoent. Hij die redt. Hij die uithelpt. Hij moet de eer ontvangen. Hij die zich ontfermt over een arme zondaar. Alles is toch tot Gods eer. Zo moet het toch. De hemelen vertellen Gods eer. Psalm 19:1. En Efeze 1 vers 6 die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En waarom draagt nou de Heere zijn volk? Uiteindelijk opdat hij de eer en de aanbidding zal ontvangen. En zo moet het ook. Want God is goed. Hij moet verheerlijkt worden. Waarom bekeert God een zondaar tot de verheerlijking van zijn naam? Waarom vergeeft God de zonden en werpt ze in een zee van vergetelheid, opdat hij de eer zou ontvangen? En het moet, alles wat adem heeft, loven de Heere. Nou, wanneer wij bidden, dan mogen wij ook pleiten en vragen of God zijn naam wil verheerlijken in ons leven. En dat alles in ons leven mag draaien om hem. Dat is een diep hoor. Dat is heel diep. Daar zijn we nooit in uitgeleerd. Maar daar gaat het uiteindelijk om. In al ons werk, in al onze ontspanning, in al ons omgaan met elkaar. Daar gaat het om. Dat we theocentrisch denken, dat God in het middelpunt staat van ons leven. Ja, laat dit toch ons voortdurend gebed zijn. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Hoe mijn weg ook is, wat ik ook meemaak, wat er ook gebeurt. Leer mij naar uw wil te handelen. Leg u de woorden op mijn lippen die ik spreken moet. Leer mij mijn leven verliezen. Om het leven te vinden. Om u te verheerlijken. In de weg van zelfverloochening. In de weg van de Heilige Geest die op u komt. Die u de ogen laat openen. En dat u ziet hoe noodzakelijk het is dat God groot gemaakt wordt. En dat is zo heerlijk, hè? Om nou af te zien van jezelf en op te zien naar hem. En denk ook nooit dat uw zaligheid en Gods eer tegen elkaar ingaan. Helemaal niet. Die gaan samen op. Dat is zo rijk. Uw zaligheid en Gods eer gaan samen op. En wanneer u bidt om uw behoud, om uw zaligheid, dat daarin ligt geïncorporeerd de verheerlijking van God. En zo mag u uw gebed eindigen in de macht van God, in de eer van God. Nou, dan komen we dan tot het allerlaatste woordje. Het woordje amen. Daar eindigt het gebed mee. Nou, jongens en meisjes, wat denken jullie? Wat betekent amen? Zeker zoiets van het einde. Nou is het einde van de preek gekomen. Amen. Nee, dat betekent het woordje amen niet. Amen betekent niet het einde, het betekent, sommigen van jullie zullen dat ook vast wel weten. Amen betekent het is zeker. En hoe komen we aan dat woordje amen? Nou, daar komen we vanuit het Hebreeuws. Het is eigenlijk een Hebreeuws woord. In het Hebreeuws heb je een werkwoord, dat het werkwoord heet he-amen. He-amen, dat betekent dit is vast en zeker. En daar krijgen wij ons woordje amen van. En dat betekent, het zal vast en zeker zijn. Dus in het verband van het gebed betekent dat we dan belijden dat ons gebed vast en zeker door God verhoord wordt. Ons gebed zal vast en zeker door God verhoord worden. Durven we dat zomaar te zeggen? Dat God al onze gebeden verhoort? Maar er zijn toch ook onverhoorde gebeden? Hoe is dat dan? Hoe ligt dat? Mozes heeft toch ook gebeden of hij in het beloofde land mocht ingaan? En Paulus heeft toch ook gebeden 3 maal of die doorn uit zijn vlees mocht? Maar die doorn bleef. Nou, heeft God het gebed toch niet verhoord? Ja, toch wel. Die doorn bleef. Maar God heeft gezegd tot Paulus, mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God verhoorde wel, maar op een andere wijze, op een betere wijze, hoger. Het zou niet goed voor Paulus geweest zijn wanneer die doorn weg was. Dan was het niet zo goed afgelopen met Paulus. Hij was ook een mens, dan was hij ook wat trots geworden. En Mozes, ja, de Heere hoorde hem ook niet. Toch verhoord. Laat mij toch naar binnen gaan, Heere. Spreek mij niet meer van deze zaak. Maar Mozes, dat weet u, hij mocht naar een ander land gaan. Een veel beter land. Misschien hebt u ook wel eens dingen gehad. Ik heb het ook wel eens gehad. Dingen waar je voor bidt, waar je meent dat je voor bidden mag. Dat de Heer het niet gaf. En dat het toch tot zegen was. God verhoort, maar hij verhoort anders, hoger. En daarom in het geloof mag een kind van God al zijn smekingen en gebeden neerleggen voor de Heere. En mag het gebed met eerbied eindigen met dat woord amen. Ik geloof en vertrouw dat u het gebed zult verhoren zoals goed is. En dat het vast en zeker waar is dat ik niet te vergeefs bid. Dat u ook op mij zult neerzien. Wat een zegen. De Heere belooft het ook in zijn woord. Hebben we daar ook voor gelezen. Matthäus 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Het staat er nota bene niet 2 keer, niet 3 keer, maar 6 keer. Zullen we het nou eens gaan geloven? Al begrijpen wij niet alles. En al gaan soms dingen anders in ons leven dan wij zouden willen. Maar laten we het beseffen dat de verhoring van mijn gebed ook niet afhangt van mijn gevoel. Het hangt ook niet af van mijn verwachtingen. Het is volledig afhankelijk van de kracht van God en van de trouw van God. Hoe vaak staat het niet in de Bijbel, bid met alle bidding, bidden en smeken. Bid zonder ophouden. Uw gebeden zijn niet te vergeefs. God troont op de gebeden. God maakt gebruik van uw gebeden in zijn soevereine heilsplan. God hoort het gebed, ook voor uw kinderen. God gebruikt dat gebed om in het leven van die kinderen te werken. God hoort het gebed. Maar dat sluit niet uit de verantwoordelijkheid van dat kind. Net zoals u en ik ook onze verantwoordelijkheid hebben. Maar blijft u maar bidden. In Handelingen 12, vers 5, daar lezen we dat Petrus in de gevangenis bewaard werd en van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En de Heere hoorde hun gebeden en Petrus werd vrijgelaten. Maar eigenlijk had die eerste christengemeente, waar wij zo goed van denken en zo geestelijk van denken en zo hoog van roemen, die hadden het niet eens verwacht. Want als Petrus buiten de deur staat en hij staat te kloppen en dan Rode komt weer terug en zegt, Petrus staat daar. Ach, dat kan nooit. Ze hebben ze juist voor gebeden. Het kan niet. En Petrus blijft maar kloppen. Nou, dan laat ze binnen. Petrus. Terwijl ze een voortdurend gebed opging voor de verlossing van Petrus. Nee, Gods kinderen zijn niet zomaar eikenbomen der gerechtigheid. We zijn allemaal maar zwakke mensen, hoor. En we moeten allemaal weer gecorrigeerd worden. Petrus werd vrijgelaten. Maar later werd Petrus waarschijnlijk gekruisigd in Rome. Waarschijnlijk onder keizer Nero, die veel christenen vermoord heeft. Had God hem niet kunnen verlossen? Natuurlijk. Maar God heeft besloten dat Petrus' werk was klaar. Petrus hoefde niet meer langer te dienen. Nog 1 ding moest Petrus doen. Zijn meester verheerlijken door de dood die hij sterven zou. En dan zou de Heer Jezus bij hem zijn om hem te helpen. Door dat laatste heen en dan in de hemel te brengen. En zo Paulus ook. Paulus is ook waarschijnlijk door het zwaard gedood. Weet er niet precies wanneer. Waarschijnlijk niet bij de eerste gevangenschap uit Handelingen 28. Er zijn redenen om aan te geven dat het pas later gebeurd is. Maar daar kunnen we een andere keer over spreken. Maar Paulus werd ook door het zwaard gedood. Maar God hoorde het gebed. Wat een zegen. Om te bidden, bewust. Hoe bidden wij, u en ik, zo gauw, ook aan tafel, u en ik. We zijn er allemaal schuldig eraan. Dat we soms onnadenkend bidden. Dat we ook onze clichés hebben, ook in het gebed. Ja, een mens ontkomt er nauwelijks aan. Maar laten we proberen bewust te bidden. En dan hoeft het niet ook zo lang te zijn. Maar bewust te bidden voor verschillende noden. En er zijn veel noden. En daarom, jongens en meisjes, is ook het grote gebed in de kerk van de dominee ook soms wel wat lang. Er is zoveel voor te bidden. En daarom is dat zo. Er moet veel gebeden worden. Maar als we nou voor onszelf bidden, probeer dan eenvoudig uw wensen neer te leggen. Ga maar gewoon uw hart leegmaken. Alles waar u mee bezig bent, waar u mee topt, uw werk, of misschien een meisje of een jongen, of je verloving of je trouwerij en de kinderen en alles in je werk, alles voor de Heer neerleggen en vragen om een zegen. Maar vooral dat allerbelangrijkste, je hart, en dat God groot gemaakt wordt in je leven, dat dat rustig voor de Heer neerleggen. En dan in vertrouwen zeggen, ik heb alles voor de Heer neergelegd. Mijn ziel, mijn nood, mijn blindheid, mijn dorheid, mijn droog, dorre hart, die ik niet krijgen kan waar het zijn moet. Hoe ik de Heilige Geest zo dringend nodig heb en woorden nodig heb en al uw noden. En de nood van de kerk en van Gods eer in deze wereld enzovoort. Dan te eindigen met amen. En dan te vertrouwen. Mijn gebed is voor de Heer. Hij weet er alles van. En ik geloof dat Hij op zijn wijze ook dat gebed zal verhoren. En om zo met verwachting te bidden, wat een zegen. Bidden wij in het geloof? Bidden wij in het geloof? Hebben wij geloof in ons leven? Of is het misschien een vals geloof wat wij hebben? Daar waarschuwt de Heer Jezus ook tegen. Een vals geloof. Bidden wij in het geloof? Of hebben wij nog een vals geloof? Hoe kunnen we dat vals geloof omschrijven? Laten we daar even op letten. Nou, dat valse geloof dat is verbonden aan afgoderij. En van nature zijn wij afgodendienaars. En we geloven God niet, maar we volgen een afgod. En wat is dan een afgod? Nou, dan verwisselen wij God voor een afgod. Het kan een beeld zijn, daar zijn wij niet zo gewend. Maar er zijn hier ook afgodsbeelden te koop. Ook in de winkels. Je kunt ook Boeddha-beelden kopen. En de Hindoes hebben heel wat afgodsbeelden. Echt, tempels in hun huizen. Er zijn nog heel wat beeldendienaars. De Romeinse kerk met hun beelden. Dat is ook beeldendienst. Maar bij de heidendom, Paulus spreekt erover in Romeinen 1, 25, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Die te prijzen is in de eeuwigheid. En nou komt wel heel dichtbij. Die de waarheid Gods veranderd hebben in een leugen. Nou, er is wat dwaalleer. In de evangelicale wereld, in de Angelsaksische wereld. En ook in ons land, er is wat verwarring over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En er is wat verwarring over de waarheid van Gods woord. En er is heel veel dwaalleer waarbij de waarheid veranderd wordt in een leugen. Waarbij de noodzaak van bekering en vergeving van zonden niet gepreekt wordt. En waarbij een mens toch op zichzelf teruggeworpen wordt. De meerderheid van hen die zich christen noemt, die leren een leer dat de mens door zijn werken gerechtvaardigd wordt. En er zijn ook op het gereformeerd erf, ook met name in de Angelsaksische wereld, maar het dringt ook door in Nederland, mensen die zeggen, die de drie formulieren van enigheid onderkennen, dat de mens eigenlijk door zijn werken, door zijn trouw aan het verbond, aan het einde van zijn leven gerechtvaardigd zal worden. Er is wat verwarring. En er komt heel wat af en er komt nog veel meer af. De ecumenische beweging. Er komt heel wat af op de kerken. Er is veel dwaaleer die de waarheid veranderen in een leugen. Dat is afgoderij. Of die dit schepsel gediend hebben boven de schepper. Nou, dat kan op allerlei manieren kan dat gebeuren. Dat is ook afgoderij. Je kunt ook een eigen afgod, je kunt ook een eigen beeld hebben van God. En als je dat navolgt, sommige mensen denken dat God hard is. Hard. En volstrekt soeverein. En ja, je moet maar afwachten of je het bij mag horen. En God kan doen met mij wat hij wil. Dat is niet de God van de Bijbel. Dat is Allah. Zo is Allah. Dat is niet de God van de Bijbel. Allah doet ook wat hij wil. Maar zo is de God van de Bijbel niet. God is liefde. Als enige. Zo kun je een eigen godsbeeld hebben. Zo kun je een godsbeeld hebben ook. Dat God liefde is. Maar op zo'n manier dat je het helemaal verdraait. Liefde niet tot zichzelf. God heeft eerst namelijk zichzelf lief. En dat is een deugd. Daarom is God te aanbidden dat God zichzelf lief heeft. Dat is niet egoïsme. Dat is de meest zuiverste vorm van liefde die er is. Waarom? Omdat God zelf volmaakt, rein, volkomen, goed is. Daarom heeft God zichzelf lief. En dat moet zo zijn. En toch is hij mens geworden, zichzelf afgelegd, om zondaren zalig te maken. En zoekt hij in liefde tot mensen te komen. Maar sommige mensen hebben een beeld, God is liefde. Hij heeft alle mensen lief en gaat straks alle mensen zalig maken. God is liefde, hij straft niet, hij toren niet, ach, er is geen hel. Wat hebben ze dan? Een afgod, dat is vals geloof. Niet het ware geloof. Ze hebben een beeld van God. Wat niet de God van de Bijbel is. Een gedachtenspinsel. Een uitvinding van zichzelf. En het vals geloof veroorzaakt een verlangen naar dat wat kwaad is in de ogen van de Heere. Als het licht komt, dan willen ze het licht niet hebben, maar ze volgen liever de duisternis van hun eigen verdorven verstand. En ze hebben de leugen lief en niet de waarheid. En dan noemen ze zich nog christen. Kan allemaal. Nou, ze willen de Heere niet zoeken. En ze hebben geen vreugde in Gods woord. En ze verloochenen God. Maar in ieder geval, wat voor geloof hebt u? Hebt u geloof? Nou, elk mens gelooft wel wat hoor. En dat zit in ons, ingebakken. Zo zijn we geschapen. Zelfs een communist gelooft wat. En een atheïst gelooft ook wat. Die gelooft in de mens. Hebt u een ware geloof of hebt u een vals geloof? Hebt u een verwording? Gelooft u in een verworden beeld van God? Of gelooft u in de ware God? En daarom moeten wij vertrouwd zijn met de Schrift. Daarom moeten we ons leven lang voortdurend lezen, studeren in de Schrift. Zo word je weerbaar. Zo word je een man in Christus. Door weerbaar te worden door de Schrift. En bij alles wat we lezen, eerst de Schrift. Om het in te drinken. Dat u de Schrift gaat uitademen. Dat uw ziel en uw leven bepaalt. En zo heeft de valse leer geen vat op u. Als we in dat woord ons bepanseren. Dat is onze roeping. Het valse geloof, dat is kenmerkend voor de natuurlijke mens. Dat valse geloof, dat verlost niet, dat redt niet. Nou wil de Heere hier dat wij in het ware geloof bidden. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo wil de Heere dat we bidden met zekerheid in dat ware geloof. Dat u amen zegt op zijn trouw. En dat u dorst naar zijn aanwezigheid in uw leven. En het is ook niet altijd gemakkelijk, ook wanneer u wel een juist schriftuurlijk godsbeeld hebt. En ook wanneer u niet wilt ontkennen dat de Heer in uw hart begonnen is. En dat u wel inderdaad dat geloof mag beoefenen op de Heer. Dan is dat ook niet altijd gemakkelijk om daarmee door te gaan. En dan is het nog, kan het nog steeds moeilijk zijn om te geloven. En om Gods woord lief te hebben. En u wilt niet in opstand komen tegen de Heer. En u verzet zich er tegen. Want geloof is ook een strijd. Het geloof gaat ook op en neer. En het wordt ook aangevochten. En het is niet altijd eenvoudig. En vooral u ziet uw eigen tekorten en uw eigen falen. En u beseft ook dat God te heilig is om de zonde aan te zien. En dan kan een mens zo makkelijk weer wankelen, dat God een verterend vuur is. Dat God de zondaar straft, en waar zal ik dan blijven? En dan kan een mens denken, is er nog een genade voor een zondig mens als ik? Dan kan een bekeerd mens nog zeggen, Heere, hoe kan ik ooit nog bekeerd worden? Omdat door het licht van Gods geest u meer van u zelf ziet. Nou, dan kan dat geloof aangevochten worden. Het is een strijd. Nou, wat dan? Wat te doen? Zie op naar de Heere Jezus Christus. Hij is de hemelse hoge priester. Die medelijden heeft. Hij is geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En in Johannes 2, zo wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Zie op naar Hem. En besef dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En Johannes 3, 17, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat betekent niet dat elk mens behouden wordt, maar het betekent dat heel de wereld, heel de mensheid, iedereen die onder het evangelie is, daar wordt genade aan gepreekt. En zie hoe de Heer Jezus weende en huilde over het onboetvaardige Jeruzalem. Hij verlangde hen te vergaderen als een hen naar kuikens. Zie toch op naar Hem. In al uw gebrek is Hij de volkomen gerechtigheid. In al uw schuld is Hij de volkomen reiniging. Zie op Hem. En zie op naar zijn lijden. Zijn lijden waar we vanmorgen wat over nagedacht hebben. Hoe hij een vreselijke dood is ingegaan na een leven vol moeite en ellende. Om daarmee de losprijs te betalen. En daarin toont hij zijn liefde. Zijn zondaarsliefde. Daarom zal hij u niet afwijzen. Wanneer u tot hem komt en smeekt om hem in uw leven. Om zijn genade in uw leven. Hij nodigt u vriendelijk. Die dorst heeft. Komen. En die wil. Neem het water des levens om niet. Laatste hoofdstuk van de Bijbel. Vers 17. Zie hoe de Heer u vriendelijk nodigt. Ook in dit gebed des Heren, dat we in de afgelopen weken hebben overdacht. Hij nodigt u dat u al uw noden voor God mag neerleggen. En hij vertelt u waar u voor mag bidden. En dat de Heer uw gebed wil verhoren. en dat ver boven uw verwachting uit. Echt, hij neemt uw gebed ernstig, serieus. Als u naar een hoge naar de koning zou gaan of een hoge plaats persoon en zou uw woorden wegen. U zou het heel erg menen wat u hem zou zeggen, waar u mee zat en hij kon u ermee helpen. Maar hoeveel te meer naar de koning der koningen. U mag ernstig, neem uw eigen gebed ernstig, denk na hoe we bidden. God luistert. Hij is dan bij u. Hij ziet hoe u bidt. Hij ziet ook wanneer u niet bidt. Hij ziet ook wanneer u zich omdraait en niet bidt. Hij luistert naar u. Hij nodigt u, dan wacht hij op antwoord. U nodigt toch ook iemand tot uw trouwerij? Dan wilt u toch ook dat hij komt? Dan wacht u toch ook op antwoord? Wacht de Heere dan niet op antwoord? Nou, niet passief hoor, hij is de actieve God in alles. Hij is niet afhankelijk van ons, hij doet wat hem behaagt. Maar we zijn wel antwoord schuldig aan hem in het gebed. En dan mag u zelf zeggen, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En zo legt de catechismus ons gebed in de handen van de trouwe God. En de catechismus heeft ons ook leren hoe we moeten bidden. Kijk, we moeten ook ons gebed onder de loep nemen. Hoe bidden wij? We kunnen ook bidden naar onszelf toe, of allemaal dingen die niet zo belangrijk zijn. Maar we moeten wel bidden naar dit raamwerk. Naar dit model. Controleer maar uw gebed. Met die beden van het Onze Vader, we kennen het uit hoofd. En controleer nou maar, hoe bidt u? Klopt, stemt dat overeen met het gebed? Want het gebed moet wel in overeenstemming zijn met zijn wil. En dan amen te zeggen. En dan te geloven en te weten, hij zal mijn gebed verhoren. Want God is trouw. Daarom volhard in het bidden. Volhard in het bidden voor anderen rondom u. Volhard in het gebed voor de gemeente en voor de broeders van de kerkenraad. En bid voor de prediking van zijn woord. Bid om Gods geest in ons midden. Bid dat zijn grote en heerlijke naam verheerlijkt mag worden in ons midden. Volhard in het gebed. Hij luistert. En gemeente, zo zijn we dan gekomen aan het einde van dit prachtige boek. De Heidelberger Catechismus. Wat een prachtig leerboek. Wat een praktisch leerboek. Een geschenk van God. De leer die u daarin vindt, is de waarheid. Er is geen boekje door een mens geschreven dat zo Gods woord heeft samengevat als de catechismus. Jongens, het is misschien wat moeilijk om catechisatie soms te leren, maar je kunt het best. Leer maar die vragen. Het werkt in je hart, de Heere gebruikt dat om in je hart te werken. Je gaat erover nadenken wanneer je het leert. Het laat een zegen na. Het is een prachtig geschenk. En we moeten die leer van de Heidelberger Catechismus ook vasthouden. Want het is de leer van Gods woord. En als we dat nou niet vasthouden en aan de kant zetten, en helaas gebeurt dat in kerken, dan gaat het wel verkeerd. Want dan laten we die leer los. En Petrus zegt tegen de kerk, ze moeten de gezonde leer vasthouden. En in onze tijd van verwarring en van leugen, in onze tijd van zoveel verwarring, waarin mensen samen willen gaan met Rome. En dat komt straks, dat komt zometeen. Dat protestantse kerken samen gaan met Rome. In al de verwarring wat er is, vasthouden aan de Heidelberger catechismus. Aan die Bijbelse leer van de zaligheid. Van de ene troost in leven en sterven. Om overtuigd te worden van onze zonden en verdorvenheid. En de noodzaak van persoonlijke zaligheid door Christus alleen. En hoe die zaligheid geschonken wordt door het werk van een drie-enige God. Een Vader die verkiest en een Zoon die verlost en de Geest die toepast. En dat het dan uitkomt in een leven van dankbaarheid, een leven van overgave, in een leven in overeenstemming met de 10 geboden, in een leven van gebed. We zijn er allemaal doorheen gegaan. Laten we amen zeggen op deze waarheid. En laten we dat vasthouden. Zo zal de kerk gezegend zijn. En zo zijn we dan aan het einde van de eerste keer dat we samen door de catechismus heen mochten. Het laatste keer. En eenmaal klinkt voor het laatst het woordje amen. Eenmaal. Wanneer zal het zijn? In de hemel. In Openbaringen 5, vers 12 tot en met 14. Wanneer de verlosten in de hemel, samen met de engelen, zullen jubelen die heerlijke lofprijzing. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is. En op de aarde. En onder de aarde. En die in de zee zijn. En alles wat in dezelfde is. Hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit. En het lam. Zij de dankzegging en de eer. En de heerlijkheid. En de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij zingen 81, vers 12 en 18. Samen bidden en danken. Heere, dank u dat u God bent, dat u goed bent, dat u liefde bent, dat u neerdaalt tot deze wereld en dat u zondaren zoekt zalig te maken. Dank u dat u ons niet voorbij loopt, dat wij nog onder de waarheid mogen zijn, dat u ons roept, dat u uw genade ons voorhoudt. Dank u voor de waarheid van uw woord. O, wij bidden u, bewerk in onze harten dat ware geloof. En als wij maar een verworden beeld van u navolgen, een God die we onszelf verzonnen hebben, maar die niet de God van de Bijbel is, wilt u het ons te kennen geven. En laten wij gevormd mogen worden door uw woord. En laten wij u in waarheid mogen aanbidden. En leer ons te bidden zoals u het ons geleerd hebt. En leer ons te handelen naar uw wil. En ook onze gebeden serieus te nemen. En te bidden voor elkaar. En te bidden voor de kerkenraad en voor ons als gemeente. Heere, wil in ons midden wonen met uw Heilige Geest. Wil met uw Geest wonen en werken in de harten van jongeren. In heel de gemeente, jong en oud. Heere, wilt u ons behouden, onze ogen openen, opwekkingen in ons midden geven. Dagen van uw rechterhand, waarin u werkt. En dat we elkaar mogen zeggen, dit is Gods hand. Deze is onze God. We hebben hem verwacht en hij is gekomen. Heere, doe het, omdat u God bent. Omdat van u het koninkrijk is. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij zingen Psalm 48, vers 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.